Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Bernardeschi, vediamo se riesce, sfonda l'Udinese, un po' di confusione, Nestorowski la palla fuori, c'è la deviazione di Gigi Tuffo, corner per loro.
Het is vandaag donderdagmiddag, iets voor 2:30. En Sander Jonkman en Wesley Max zijn er weer niet. Maar ik ben er wel. En ook deze week hebben we vanaf ons eigen huis een speciale gast. En het is eigenlijk de eerste Serie A-speler waarmee we opnemen. Dat is namelijk William Troost Ekong, verdediger van Udinese. Leuk dat je dat wil doen, William. Dankjewel.
Ja, leuk dat ik vandaag ook even bij kan praten.
Alles goed daar? Waar zit jij nu? Wat zijn je bezigheden?
Ik ben nu ondertussen bij mij thuis in Engeland. Dat is een beetje mijn thuisbasis. Mijn vriendin is Engels. En ik ben de afgelopen weken daarvoor wel in Italië geweest, in Udine. Maar omdat wij nu, net zoals iedereen, een beetje een onduidelijke stop hebben, leek het mij toch wat beter om gewoon thuis af te wachten totdat we weer kunnen beginnen.
En iedereen gezond om je heen?
Iedereen gezond, dat is het belangrijkste. Dus ja, ik heb wel geluk gehad dat ik niemand in mijn directe omgeving tot nu toe getroffen is door het virus. Dus in die zin zijn we daar wel blij mee.
Want het was wel even schrikken natuurlijk. Jullie laatste tegenstander in de Serie A was Fiorentina. En een paar dagen na die wedstrijden waren er wat positieve gevallen bij hun. Waaronder die van de spits Vlahovic, die jouw directe tegenstander was die wedstrijd misschien.
Ja, zeker. Dus het was wel inderdaad best wel schrikken ook, omdat ik zag toevallig de dag toen ik dat hoorde, kreeg ik wat foto's doorgestuurd van de wedstrijd zelf. En er waren toch wel wat duels en kopduels waar we eigenlijk wel zeker minder dan 1,5 meter van elkaar af waren. Ja. Dus en het zweet en alles en nog wat spatte dan vanaf. Dus dat was natuurlijk wel even afwachten wat er dan zou gebeuren. En gelukkig hadden wij wel mazzel dat wij allemaal een coronatest mochten doen en konden doen. Want dat was ook wel best wel moeilijk om allemaal te regelen,
geloof ik. Krijg je dan voorrang als speler?
Nee, ik denk niet dat we daar voorrang in kregen. Daarom duurde het ook allemaal wat langer. Maar dan ben je natuurlijk wel heel opgelucht dat je dan negatief bent.
En toen toestemming van de club gekregen om weg te gaan en in Engeland te vertoeven nu.
Ja, dus dat was eerst nog even afwachten. Want in het begin, de eerste weken na die wedstrijd, was het elke keer dat ze om de 2 weken was er dan zeg maar een review van de maatregelen. En elke keer was het toen nog niet duidelijk dat het een langere stop zou zijn. Dus dat was allemaal afwachten. En op een gegeven moment, eind maart... toen was het toch wel duidelijk dat het er niet uitzag dat we in april zouden gaan trainen. En toen ben ik wel naar huis gegaan, ja.
En voorlopig plannen van de club? Alweer een datum om te gaan trainen of nog helemaal niet?
Nee, we hebben nog niks concreets. Ik zit wel elke dag natuurlijk afwachtend op het telefoontje van de club wanneer ik me weer moet melden. Ik lees wel een en ander in de media. We krijgen af en toe wel de dingen doorgestuurd in onze groepsapp. En daar staat dan dat we misschien 4 mei... zouden kunnen beginnen. Wij hebben daar nog als officieel nog geen duidelijkheid over gekregen. Zodra dat wel een plan zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk heel snel weer teruggaan naar Italië. Ook omdat ik dan waarschijnlijk weer 14 dagen daar in quarantaine moet doen.
Mag beginnen. En dan moet je ook weer een medische test doen om te kijken hoe fit je bent natuurlijk.
Ja, dat zullen we dan zeker ook doen. En onder de nieuwe maatregelen zullen er vast wel... relatief veel testen zijn of regelmatige testen zijn om toch te kijken dat niemand bij ons besmet is. Want het is dan niet eens alleen aan ons denken. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk een familie thuis. En je zou je niet aan willen denken dat je dat dan via de training mee naar huis neemt.
En je zit nu in Londen. Wat zijn je bezigheden daar? Hoe blijf je toch nog een beetje fit voor als het seizoen misschien weer wordt hervat?
Ja, dus ik ben elke dag wel fanatiek bezig. Ik vind het toch wel belangrijk. Ook omdat dit nog gewoon een zekere mogelijkheid is dat we het op een of andere manier gaan uitspelen. Dat je dan niet te onfit terugkomt. Dus in Engeland mag je gelukkig wel nog buiten. Net zoals in Nederland geloof
ja,
ik.
Ja, precies. Klopt.
Het is een beetje sporten, dus ik ga elke dag hardlopen. Ik probeer elke dag iets rond de 7 kilometer of zo te lopen. Hangt een beetje af hoe ik me dan voel de dag daarna. Ja. En dan om de dag wat krachttraining krijgen we doorgestuurd van de club. Dus dat is wel fijn. Oefeningen die ik ook gewoon thuis kan doen. En ik heb een beetje een basic gym buiten gemaakt. Dus dat is ook wel fijn bij mij in de tuin om wat oefeningen te doen. En dan probeer ik het zo een beetje elke dag af te wisselen, zodat het niet te saai wordt.
En ook een schemaatje meegekregen of niet van de club?
Ja, schema. En die hebben we dan ook wel een soort van FaceTime, één op één met onze fysiek trainer, die dan gewoon een beetje op de hoogte wil blijven van wat we aan het doen zijn. En ook wat voor dingen we thuis hebben om daar oefeningen mee te doen.
En dat is in het Italiaans?
Beetje in het Italiaans, beetje in het Engels. Een beetje een mix. Dus dat is een beetje de bezigheid eigenlijk. En dan gewoon belangrijk om goed op te letten wat ik nu eet en drink. Want misschien was dat daarvoor ook belangrijk, maar iets minder belangrijk dan deze periode.
En zeker in Engeland natuurlijk, waar het vette voedsel meer voor je neus wordt geschoten als misschien dan in Italië.
Ja, zeker. Mijn vriendin die houdt heel erg van bakken en allemaal lekkere dingen maken. Dus
taarten.
Elke keer voor mijn neus voorbij gaan, zonder dat ik daar iets van kan proeven. Dat is eigenlijk misschien wel het grootste stukje discipline waar ik nu op probeer te focussen.
Voor elke voetballer waarschijnlijk ook.
Ja, denk het ook hoor.
Maar jij kwam in 2018 bij Udinese terecht. Daarvoor al een aantal clubs gehad. Groningen, Dordrecht. In Noorwegen een tijdje gespeeld. De clubnaam is Haugesund volgens mij.
Ja,
hoe het goed uitspreekt. Gent, Bursaspor. Hoe kwam je toen uiteindelijk bij Udinese terecht?
Het was allemaal een beetje last minute met Udinese. Want dat was het 2018 in de zomer was ik toen met Nigeria op het WK actief.
Ja, ja.
En ik denk dat het daarna wel duidelijk was dat ik wel een stap zou maken. Alleen het was nog niet helemaal duidelijk naar welke club. En het was toen volgens mij 2-3 dagen voor het eind van de Italiaanse markt. Toen ik kreeg een belletje dat het opeens heel snel ging. Dat de clubs eruit waren. En er waren nog ook wel een paar andere opties. Maar ik vond het Italiaanse voetbal sprak me wel aan. En ik dacht dat het ook wel een mooi moment was. Want ik was toen 24 om dan toch wel ook weer het tactische mee te krijgen in Italië. Helemaal als een verdediger is dat wel een goede leerschool. En zo is dat eigenlijk gegaan.
En zij hebben jou gescout op het WK of daarvoor al?
Op het WK denk ik dat elke club wel wedstrijd heeft bekeken. Alleen daarvoor bij Bursaspor had ik ook een teamgenoot. Die was gehuurd van Udinese.
Wie was
Emmanuel
hem?
Badu heet hij.
Oké, ja, ja.
Hij speelt nu bij Verona.
Ja.
En, dus ik denk dat ze in die zin ook wel zo ons team in de gaten hebben gehouden. In die maanden, die seizoen dat hij daar was. Wij kwamen eigenlijk rond dezelfde tijd aan. Want ik kwam ook die zomer van Gent en hij kwam toen van Udinese.
Mm-hmm.
En ik denk dat ze misschien zo al een beetje wisten wie ik was. En ik heb dat nog nooit echt nagevraagd. Maar dat lijkt me een beetje het logische hoe dat allemaal gegaan is.
En op dat moment zaten er al Nederlanders bij Udinese natuurlijk. Nuiting al een tijdje volgens mij en Ter Avest. Hebben zij je toen helpen aan te passen aan de Italiaanse cultuur en misschien ook aan de taal?
Ik denk dat het... Heer de Tavis, die kwam begin van de zomer. Dus die was eigenlijk volgens mij 2 maanden langer dan ik was. Maar Bram was er wel al 1 seizoen daarvoor. Dus voor hem was het allemaal wat makkelijker en was niks meer nieuw. Dus dat was wel echt fijn om die jongens daarbij te hebben. Om je zo te helpen. En dat was toen ik aankwam, volgens mij 2 dagen daarna, speelde ik gelijk mijn eerste wedstrijd in de basis. En ik had maar 1 training met de jongens gedaan. Dus gelukkig stond ik toen wel naast Bram. Dus dat maakte het allemaal wel iets makkelijker.
Qua coaching.
Qua coaching. En ook de rest van de jongens verstond ik eigenlijk bijna niet. Behalve de jongens die Engels konden. En onze trainer was daarbovenop ook nog Spaans. Dus het was allemaal best wel moeilijk de eerste wedstrijd. Daarna was het wel fijn dat Bram er in ieder geval was. En voor qua gezelschap daarna ook natuurlijk met Hidde. Alleen Bram was wel ietsjes voor met zijn Italiaans natuurlijk.
Ja, en daarna wel snel aangepast aan het Italiaanse voetbal. En ook misschien wel daarbuiten. Want als je daar aankomt en je spreekt geen Italiaans, kan dat natuurlijk wel moeilijkheden met zich meebrengen.
Dat het wel wat snel is gegaan. Het was natuurlijk ook wel fijn dat ik gelijk mocht spelen. Ik denk dat dat ook wel een stuk makkelijker maakt. Als je in die zin word je toch wel steeds wel heel snel deel van een groep. Omdat je van het begin dan wel je bijdrage kan leveren aan het team. En we hadden toen ook een goede Italiaanse leraar. Die bijna elke dag met ons een soort van mini-les had op de club. En in die zin kon ik het ook best wel redelijk snel oppakken. En was in het begin alleen maar belangrijk om gewoon onze trainer te kunnen verstaan natuurlijk.
Want die kon wel Italiaans.
Die kon wel Italiaans.
De Spaanse trainer.
Ja. En dus die sprak dan ook Italiaans met de groep. En daarna was het eigenlijk zoveel mogelijk proberen uit te breiden. En ook gewoon in het dagelijks leven basis Italiaans te kunnen. Mm-hmm. Om gewoon normale dingen te kunnen doen. Ik ben er nu nog steeds mee bezig. Dus deze periode probeer ik ook zoveel mogelijk aan mijn Italiaans te werken. Ik heb nu om de twee dagen met een nieuwe lerares les. Okay. Via Skype. Ja. Dus zo probeer ik dat ook een beetje bij te houden.
Want je geeft al Italiaanse interviews, zag ik.
Ja, ik geef wel wat. Het zijn merendeels wel kleine interviews, hoor. Het is niet dat ik zo'n een podcast even...
Nee, oké. Ja,
voor en na de wedstrijd kan ik wel mijn zegje doen. En ik heb ook wel hier en daar met de clubkanaal ook wel wat dingen gedaan. Maar dan is het soms wel fijn als je weet met wie je praat of wat je ook wel een beetje een idee hebt waar je het over hebt. Want een wedstrijd beschrijven na een tijdje, dan weet je ook wel wat voor woorden je daarvoor moet gebruiken.
Precies.
Gewoon echt een geheel interview zou ik nu op dit moment nog niet doen. Alleen het is natuurlijk wel het idee dat ik daar naartoe werk.
Maar je hoort altijd dat het heel belangrijk is dat je Italiaans kan, zeker in het voetbal. Dat je anders wordt, toch wel een beetje raar wordt aangekeken door de fans misschien. Merk je dat ook daar?
Ik denk het wel. Ook omdat de mensen die je tegenkomt op straat en de fans die praten ook gewoon Italiaans met je. En die verwachten gewoon dat je ook wat terug kan zeggen. Dus dat merkte ik ook wel snel. En het is natuurlijk niet leuk als je daar met de mond vol tanden staat. Als iemand je op een goede of minder manier wil
aangeven. Ja.
Dus in die zin denk ik ook wel belangrijk. En vinden mensen het ook wel leuk als je in ieder geval wel je best hebt gedaan om wat terug te kunnen praten. En soms is het dan niet perfect, alleen daar hebben we ze wel begrip voor, gelukkig.
Hoe verloopt het contact met die fans sowieso? Want ze staan natuurlijk bekend als vrij fanatiek in Italië. Spreek je wel eens een ultra of iemand van de harde kern?
Ik heb wel met ultra's gesproken. Dat is, ik ben nu ook deel van de spelerraad in het team.
Okay.
En toen hadden we even minder periode toen Igor Tudor werd ontslagen dit seizoen.
Je derde trainer al bij Udinese.
Ja, en toen was er wel een moment dat de ultra's ons wilden aanspreken over hoe het ging. En dat was allemaal gewoon op een normale manier verlopen, hoor. Alleen, dan sta je wel even oog in oog met de Teddy Boys en de Koen van Udinese. En dat was prima. En die wilden natuurlijk gewoon zien van ons dat wij met de juiste intentie en de juiste spirit het veld op gingen. En gelukkig die wedstrijd daarna wonnen we weer. En ging
dan is het allemaal goed.
Kant op. Ja, dan is het wel snel weer goed. Heb ik ze wel tegengekomen. En af en toe als ik in de stad loop, dan herken ik ze nog als één of twee gezichten als die dan wat zeggen. En die laat hij dan snel genoeg weten dat je de aankomende wedstrijd moet winnen. Dus, het gaat op een goede manier. En wij respecteren hen natuurlijk ook, omdat zij een belangrijk deel zijn van Udinese. En ze hebben ons eigenlijk, sinds ik hier ben, kan ik me bijna geen wedstrijd herinneren dat wij door onze fans in de steek zijn gelaten. Dus dat is wel echt heel mooi.
En, kan je wel voor straat?
Wel wat met... Ja, en mensen in Udine zijn eigenlijk heel nuchter. Ik denk misschien dat het in Zuid-Italië iets anders is. Dat ze misschien iets fanatiek zijn, dat weet ik niet. Mensen kijken je wel aan, dus dat merk je wel. En af en toe dan, wordt er wel eens wat gezegd. Maar als ze zien dat je met je familie bent, dan laat ze je wel met rust. En af en toe een fotootje hier of daar is allemaal prima.
Hoe is dat vergeleken met Turkije, waar je hiervoor speelde?
Ja, dat was iets intenser allemaal. Ook omdat Bursa, de stad waar ik toen speelde, is met 4 miljoen mensen. En is dat allemaal een maatje groter dan Udine zelf.
Ja, zeker. En,
daar leeft iedereen ook echt voor het voetbal. En dus daar was het dan wel dat je wel wat vaker werd aangesproken. En toen een week herinner ik me ook nog één wedstrijd tegen Galatasaray verloren. Volgens mij met 4-0. En toen kreeg ik na 20 minuten een rode kaart. En dan was het allemaal even wat minder hoor, die week daarna. Het hoort bij het voetbal. En ik denk dat je dat als speler ook gewoon moet begrijpen. En mee moet nemen. En het geeft mij eigenlijk alleen maar energie en motivatie. En ik vind het wel mooi als je met de fans mee kan leveren. Tot nu toe is dat allemaal wel goed gegaan.
Is dat een van de mooiere dingen ook aan het Italiaanse voetbal? Dat je echt in stadion speelt met gigantisch veel fans die allemaal heel erg fanatiek zijn. Je hebt al een aantal wedstrijden in San Siro gespeeld bijvoorbeeld. En daar kunnen af en toe 80.000 man in.
Ja, dat is wel echt bizar. Dus voor mij was dat wel een heel nieuwe beleving om zeg maar bijna elke week of zeker één keer in de maand echt in een topstadion te spelen. En dat is dan wel leuk. En als je op het veld staat en de wedstrijd is eenmaal begonnen, dan krijg je daar vaak minder van mee. Want dan ben je eigenlijk zo gefocust dat je dat niet echt voelt tenzij de bal uitgaat of dat het spel even stil ligt. Voor de wedstrijd en na de wedstrijd of het moment dat ze gescoord wordt, dan merk je zeker dat het wel een vol stadion is. Ja.
En de meest agressieve sfeer die je hebt meegemaakt daar? Of de mooiste misschien wel, een van de twee?
Moeilijk om te zeggen. Je speelt wel toch wel wat... bijna elk stadion heeft wel zijn charme. Ik denk ook omdat het oudere stadions zijn. Dus San Siro is natuurlijk echt super vet. Ook omdat ik was gewend om San Siro op FIFA te zien. En dan sta je er opeens zelf. En dat is wel echt heel vet. En ik vind het stadion van Genoa en Sampdoria vind ik ook mooi. Een beetje een ouder stadion. En bij Udinese ook. Het is moeilijk om te zeggen. Ik denk, elk stadion heeft wel wat. Dus je komt wel zo ook wel fanatieke, harde kernen tegen. Bijna elk stadion. En Roma is ook leuk. Het stadion is natuurlijk super groot. Er is alleen iets verder van het veld af natuurlijk. Alleen, ook een vette ervaring.
Het zijn wel de oude bakken die je mooi vindt dan.
Ja,
niet het stadion van Juve bijvoorbeeld.
Dat vind ik ook vet. En die zijn natuurlijk altijd bomvol. En dan, iedereen komt dan natuurlijk om naar Juve te kijken. Ik vind die oude stadions toch iets meer hebben. Of dat doet iets meer met mij, ja.
En de sfeer is vaak goed in Italië. Maar die slaat ook best wel eens de negatieve kant op. Heb je al iets gemerkt van bijvoorbeeld racistische spreekkoren of het racisme om en rond duels? Want de afgelopen jaren is er natuurlijk veel om gebeurd in het land.
Ja, zeker. En dat krijg je natuurlijk nu dan ook wel steeds meer mee. Ik heb tot nu toe, bijna het einde of tijdens twee seizoenen, heb ik daar eigenlijk geen slechte ervaring, zelf slechte ervaringen van mee gehad. En bij onze team ook niet. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat er iemand bij ons een team werd benadeeld of... racistische dingen werden gezegd of wat dan ook. Je krijgt natuurlijk wel mee dat dit seizoen dan met Lukaku en vorig seizoen met Moiskin was dan ook wel
een groot
moment en met Koulibaly. Dus ja, je leeft er wel nu wel een stuk verder mee, ook omdat die jongens die zijn ook gewoon jongens en die kom je dan ook tegen op het veld en na het veld en dan vind ik dat allemaal ook wel wel best wel eng om allemaal zo te zien.
Snap ik.
Maar ja, voor ons als Udinese zijn, hebben we in mijn tijd daar nog geen slechte ervaring mee gehad.
Wordt het dan wel behandeld bij de club als er weer een gebeurtenis geweest? Zoals met Lukaku inderdaad. Dat was ook bij Cagliari, meen ik, dit jaar.
Wij praten daar onderling als spelers natuurlijk super veel over. En we hebben ook Sky Sports News staat bij ons altijd aan in het restaurant. Dus ja. Je ziet al deze dingen worden dan afgespeeld als we met z'n allen aan tafel zitten bijvoorbeeld. Dus ja, daar wordt er natuurlijk wel over gesproken. Maar ja, de club heeft daar ons niet echt een briefing over gegeven. Maar ik weet zeker als een van onze spelers in zo'n situatie komt, dat wij als team erachter zullen gaan staan. Of dat nou van het veld aflopen is of weet ik wat daarna. Dat moeten we dan wel zien. Alleen ik denk dat wij sowieso volgens mij de meeste buitenlandse spelers in onze elftal, in onze selectie hebben.
Ja.
Dus ja, het is zeker wel iets dat iets met iedereen doet bij ons, bij Udinese, denk ik.
En onder die buitenlanders bij je club zijn er drie landgenoten. Bram Nuitink, Marvin Zegelaar, Hidde Ter Avest. Allemaal ook in Nederland gespeeld. Nuitink bij NEC, Zegelaar bij Ajax onder meer en Ter Avest bij Twente. Zijn dat jongens met wie je veel contact hebt? Of misschien wel het meest contact hebt binnen de selectie?
Ik denk wel het meeste. En allemaal echt gewoon echt topgozers. En dat vind ik ook wel leuk. Want dat maakt de tijd die je dan doorbrengt allemaal wat makkelijker. Ook omdat je af en toe wel lang in een hotel zit of bent. Of dat soort momenten. Is het wel superleuk dat je gewoon met die jongens ook Nederlands kan praten. En dat is allemaal wat makkelijker. Maar in principe denk ik dat ik onderhand best wel goed bevriend ben met de merendeels van selectie. Ook met de Italiaanse jongens. En die vinden het ook allemaal leuk als je je best doet in het Italiaans. Dus dat probeer ik ook te doen. Mm-hmm. Dus bij ons in het team is eigenlijk wel echt een goede sfeer. En dus zijn dat momenten is dat wel getest. Ook vorig seizoen zaten we in een dip voor het einde van het seizoen. Dan heb je natuurlijk wedstrijden om erin te blijven en dat soort dingen.
Ja.
Het echte karakter van het team zien.
De druk er volop.
Ja, de druk er volop. En tot nu toe bij ons was het nog geen één moment dat het echt uit elkaar gevallen is. Je merkt dan wel soms dat het allemaal iets te hoeven is. Maar er is nog wel een gevoel van een gezamenlijk doel. Dus dat is wel fijn.
Ja, en dat merk je natuurlijk ook af en toe bij de trainers. Dat zeiden we net al eventjes. Je hebt al in 2 jaar tijd al vier verschillende managers gehad. Ja. Onder deze gaat het wel een stukje beter, toch? Onder Luca Gotti.
Ik denk dat de spelers echt heel enthousiast waren. Ook van het moment dat hij onze hoofdtrainer was. Hij was er sinds het begin van het seizoen al als assistent-trainer.
Mm-hmm.
Tudor is wel een... best wel een dominante trainer, dus die deed eigenlijk bijna alles zelf. En er was dus niet echt een input van Gotti. Terwijl hij wel hartstikke veel ervaring heeft. Volgens mij was hij daarvoor trainer met Sarri bij Chelsea en en bij meerdere clubs. Dus die weet vast wel waar hij het over heeft. En dus dat was wel leuk om te zien in het moment dat hij toen voor de groep kwam, wat eigenlijk meer een soort van noodsituatie was. Dat die jongens daar heel goed op reageerden. En dat iedereen wel geloofde in zijn speelstijl. En hij wou ook gewoon echt dat wij weer gingen voetballen. Want ik denk dat het daarvoor ons voetbal er niet echt goed verzocht uitzag.
Nu iets aanvallender weer.
Ja, iets aanvallender. En ook gewoon wat meer rust in het team proberen te brengen. En daarvoor is het veel meer alles of niets. En veel meer echt verdedigend en de bal naar de voren krijgen en naar voren pompen en zo. En dat past niet echt heel erg bij ons, vind ik. Dus dat was dan wel fijn met Gotti. Dus ik hoop dat hij nog een tijdje blijft.
En is hij zo'n trainer die heel vaak op trainingskamp gaat voor wedstrijden in Ritiro?
Hij is er niet iemand die er echt een beslissing over maakt. Vaak is die beslissing dan van de president. Of, soms is het ook wel... de spelers zelf, hoor, als wij het gevoel hebben van oké, we hebben dit nodig, want het is echt een belangrijke wedstrijd. Of we zien ook dat het
slecht
wel
gaat.
Iets goed heeft. Ja, of het slecht gaat, weet je. Dan maken we die beslissing wel eens. Natuurlijk ook met de hulp van de club, niet dat wij gewoon zelf zeggen wanneer we dat willen, hoor.
Maar, nee, precies.
Zo gaat het dan. Tot nu toe hebben we dat dan wel minder, maar we slapen sowieso een dag van tevoren in het hotel. En soms is dat dan wel eens 2 dagen of 3 dagen. Als het bijvoorbeeld echt een kraker is. Alleen dit seizoen is dat gelukkig nog niet heel vaak voorgekomen.
En die krakers, zijn die dan vooral tegen de topteams? Of vooral tegen concurrenten op het niveau van jullie? In het rechte rijtje ongeveer?
Ik denk vaak op in de wedstrijden tegen echte concurrenten. Alleen het hangt ook echt heel erg af van situaties. Kijk, als wij bijvoorbeeld... welke wedstrijd zou ik dan... Ik denk, volgens mij dat begin in het seizoen speelde een wedstrijd tegen Napoli.
Ja.
We kwamen ook een beetje uit een lastig moment. En dan was het echt gewoon een wedstrijd van oké, hier moeten we ook wat halen thuis. Dus zo speelden we gelijk en we hadden eigenlijk moeten winnen, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ja, dat was dan ook een wedstrijd dat we daar ook wat eerder toen in het hotel gingen daarvoor in een Retiro situatie. Ook al speel je dan tegen natuurlijk een topploeg. Dus ja, het hangt heel erg van de sfeer af vaak. En ja, Italianen zijn vaak heel emotioneel. Dus ja, zo gaat het dan ook wel vaak.
En dan speel je tegen Napoli. En in zo'n wedstrijd moet je dan bijvoorbeeld Arek Milik dekken. Hoe lastig is dat?
Ja, dat is lastig. Alleen ja, wat ik nu ook wel onderhand heb geleerd is dat elke wedstrijd wel lastig is in de Serie A. Mm-hmm. Dus ja, soms dan sta je echt tegen de wereldtoppers. En dan kan je ze opnoemen. Maar ja, bijna elk team ook in het rechte rijtje hebben vaak wel toch een ervaren topspits erbij lopen.
Qualerella bij Sampdoria bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Dus zo kun je ze inderdaad opnoemen. Ja, ook gewoon jonge jongens die eraan komen. Mijn eerste seizoen toen speelde Piatek bij
Genoa. Nog. Ja.
En die schoot ook alles erin en de eerste seizoenshelft. En ja, dan weet je ook gewoon dat je Genoa uit dat het ook een moeilijke wedstrijd gaat worden. Dus ja, ik vind het wel leuk, want voor mijn gevoel word ik wel elke week getest. En ik heb wel echt elke week dat ik alles moet geven om iets te halen. En dat is wel een fijn gevoel.
Is het dan vooral tactisch of vooral fysiek? Of vooral dat het gewoon hele slimme spitsen zijn in Italië?
Ik denk dat ik wel vooruitgang heb geboekt in mijn op het tactische vlak. Maar ook gewoon in het gochme van het verdedigen. Maar ook omdat je speelt vaak ook tegen... jongens die gewoon echt lang in een topcompetitie hebben gespeeld. En die weten alle fijne knijpjes en trucjes allemaal. En daar moet je dan gewoon steeds beter op inspelen. En ik denk in het begin dan probeer je dat misschien iets te veel op kracht en echt in duels te doen. Maar ja, soms dan loeren ze daar heel erg op. Dus ik wil veel meer je momenten kiezen. En ook gewoon weten wanneer je echt je mannetje moet staan. En wanneer je misschien... vast de centrale verdediger misschien iets meer ruimte moet geven, zodat je niet wordt verrast in de diepte en al dat soort dingen. Dus ja, dat leer je eigenlijk alleen maar door op die niveau te spelen, denk ik. En ik denk dat het wel steeds beter gaat.
Hoe dek je Zlatan? Fysiek of tactisch?
Ik heb Zlatan toen wel geprobeerd om iets tactisch aan te pakken. Er waren wel een paar momenten dat het echt tegen elkaar knallen was. Ik merkte wel dat als ik hem iets meer ruimte gaf en gewoon de momenten koos om er dan in te gaan, dat het in mijn voordeel was. En in momenten dat ik echt mijn kracht probeerde te gebruiken, dan was ik één of twee keer dat ik bijna gras aan het happen was. Dus dat moet je wel voorzichtig zijn. En het is natuurlijk wel de verleiding om daarin te gaan knallen. Alleen dan denk ik dat je hem alleen maar in zijn kracht brengt.
Is hij de lastigste tegen wie je hebt gespeeld in Italië?
Voor mij denk ik was het... ik denk Dušan Zapata vond ik wel echt een topspits.
De Atalanta spits.
Ja, dat was echt iemand die een beetje alles had. Niet dat ik de andere spitsen daar onder voor doen hoor.
Nee.
Ook gewoon de speelstijl van Atalanta is dan ook wel echt top. En die, het is net een geoliede machine en die bewegen allemaal heel goed samen. En dan vaak is hij dan het eindstation en die weet ook wel wat hij ermee moet doen. Dus dat was dan wel, vond ik wel een moeilijke tegenstander.
En Atalanta doet het sowieso natuurlijk goed in Italië. En ook in de Champions League. En toen leerde Nederland een beetje kennis met ze maken.
Ja.
Verraste dat jou nog?
Kijk, voor ons is dat natuurlijk wel iets minder verrassend. Omdat wij ze elke week in actie zien. En zij zijn ook echt veruit de meeste ploeg die de meeste kansen. En volgens mij ook de meeste goals maakt.
Meest in de Serie A nu.
Meest in de Serie A. En toen wij eerder in het seizoen tegen ze speelden, waren wij de minst gepasseerde verdediging volgens mij na, ik weet niet hoeveel speelrondes dat was.
Ja,
en zij
hadden
de meeste goals gemaakt. En toen in één wedstrijd kreeg ze er 7 tegen.
7-1 werd dat, ja.
Ja, toen hadden we wel een vroege rode kaart. Dus het was niet helemaal goed gegaan. Alleen dan merk je wel echt tegen zo'n ploeg. Als je er niet goed in zit, dan kunnen zij echt bijna alles creëren. En dat is dan ook wel een harde les.
En ook tegen Icardi gespeeld, Higuain, Immobile. Kom je wel tegen andere spitsen terecht natuurlijk dan in de eredivisie.
Ja, dat wel. En je noemt ze zo op. Dus ik heb nu echt in de afgelopen anderhalf jaar wel een flinke lijst erbij van echt toppers. En dat is allemaal superleuk. En van bijna elke leer je wel wat. in het eerste seizoen was het dan misschien iets meer verrassing, omdat ik ze niet allemaal kende. Bijvoorbeeld ook Quagliarella kende ik dan wel, alleen het is niet alsof ik veel Sampdoria-wedstrijden had gekeken.
En die heb ik een topscorer.
Ja, was die topscorer bijvoorbeeld. En, ja, en Icardi ken je misschien wel, en een Immobile ook. En elke speler heeft zo wel weer wat. En ja, om het dan echt te ervaren als je daar tegen staat, is dan wel leuk.
Kijk je veel naar de Serie A ook? Buiten de wedstrijden van je eigen team, van Udinese?
Ja, nu wel. Zeker sinds ik nu in Italië speel, vind ik het ook wel echt een stuk leuker. Ook omdat je dan ja, bijna als een soort je huiswerk kijkt die wedstrijden dan. Om gewoon te kijken wat iedereen aan het doen is. En ja, om heel eerlijk te zijn, daarvoor keek ik eigenlijk niet zo heel veel Serie A. Mm-hmm. Omdat het ja, in sommige landen ook niet echt op tv kwam in die tijd.
Ook bijna niet in Nederland.
Nee, ook bijna niet in Nederland. Maar ik denk dat het ja, sinds het moment dat Cristiano Ronaldo naar Serie A is gekomen, dat er wel opeens een stuk meer aandacht voor is. En dat je ziet ook dat er nu wel echt topspelers weer naar de Serie A gaan. Dus dat is wel leuk.
Is er ook meer aandacht gekomen naar de komst van Matthijs de Ligt afgelopen zomer? Of is er niet echt een verschil tussen die twee seizoenen?
Ja, ik denk wel helemaal in Nederland. Ik denk dat iedereen nu Juve ook wel op staande voet volgt. Mm-hmm. En ja, zo heb je hier en daar ook nog wel Nederlanders. Ook met de Vrij bij Inter. En ja, zo zijn er wel een paar. Ik denk dat dat alleen maar goed is voor de competitie. En ook om te zien dat zeg maar, toptalenten dan ook voor Serie A kiezen. Dus ja, we gaan zien. Hopelijk komen er nog wat meer toppers bij aankomende zomer. En, ja. Ja, ik vind Serie A wel een competitie die in bij de beste thuis hoort. En ja, ik denk dat het nu wel steeds meer op gaat lijken weer.
Want hoe lang zie je jezelf daar nog spelen? Verlengde afgelopen winter je contract bijvoorbeeld?
Ja, het is mij wel voor mijn verwachting dat ik nu wel gewoon nog even bij Udinese blijf. En ja, mis zij tevreden zijn en ja, ik ben tevreden, dan ben ik happy om daar te blijven. En dat was eigenlijk ook een beetje het idee van de contractverlenging. Maar ja, je hebt natuurlijk wel altijd wel stiekem hoop op een stapje vooruit weer. En ja, ik zou dat ook wel graag in de Serie A willen doen. Dat hoeft niet per se weer ergens anders. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat ik nog niet helemaal uitgeleerd ben om te zeggen van oké, ik wil nu per se naar de volgende stap. Dus dat gaan we allemaal wel zien.
Eerst dit seizoen maar eens afmaken.
Inderdaad.
En de vraag is nog maar hoe. Jullie technisch directeur die liet zich al negatief erover uit. In Italië zijn er heel veel plannen. Elke dag weer nieuws. Elke dag weer plannen om dan in augustus te spelen. Of in juli of weet ik veel wat. Ja. Ja, maar afwachten. Want jullie staan nu drie punten boven de streep. Ja. Zat de drukker daarvoor al een beetje op wel? Of niet echt?
Ja, kijk, het is allemaal wel heel dichtbij. Volgens mij staan wij nu 14e.
Ja, zeker.
Maar ja, als je dan een paar plekken omhoog krijgt, dan is dat ook niet... misschien is dat 1 of 2 of 3 punten verschil. Dus dat gaat allemaal hartstikke snel. En je ziet wel dat misschien 8 of 9 teams allemaal in dezelfde situatie zijn als ons. Dus ja, het is natuurlijk wel het moment van de waarheid in ons seizoen.
Zeker.
Dus ja, je wilde nu ook wel... eigenlijk toch zo snel mogelijk afmaken en ook weer en proberen in een goede vorm te komen. Want dat zal natuurlijk ook wel moeilijk zijn als je nu wel weer gaat beginnen. Moet dat ook allemaal wel snel gevonden worden, want je hebt nu geen tijd om te verliezen.
Nog 12 wedstrijden te gaan.
Ja.
Maar hoeveel tijd denk je dat jij zelf nodig hebt om weer fit te worden? Om weer echt wedstrijd fit te worden en dan weer direct te kunnen spelen? Want ze hebben het nu over start mogelijk begin juni. Zijn 3 weken dan genoeg om weer wedstrijdfit te zijn? Zonder oefenwedstrijden bijvoorbeeld?
Ja, dat is nu een beetje de vraag. En ja, het is ook heel moeilijk om daar echt iets over te zeggen. Omdat we nog nooit in deze situatie zijn.
Nee,
het
is uniek natuurlijk.
Uit mijn eigen ervaring, hoe ik me nu voel, denk ik dat ik misschien 2 of 3 weken nodig heb om echt weer 90 minuten vol gas kunnen geven. Maar ja, ik denk dat het gewoon het belangrijkste is dat je nu niet onfit raakt. Dus ja, kijk, het wedstrijdritme ben je natuurlijk wel onderhand wel kwijt. Omdat je nu al wat weken geen wedstrijd hebt gespeeld.
Laatst op 8 maart, meer dan een maand geleden ondertussen.
Ja, inderdaad. Dus dat is misschien ook vergelijkbaar met een blessure. Mm-hmm. Maar ja, het is dan wel anders als je dan weer terugkomt in het team met allemaal jongens die wel hebben gespeeld. Maar nu zal iedereen een beetje wel zoekend zijn, denk ik, de eerste wedstrijd of een paar wedstrijden als we weer kunnen beginnen. Dus ja, het is gewoon belangrijk dat je je basisconditie wel op een bepaald niveau houdt. Zodat je, als je dan weer terugkomt, dat het meer een beetje het gevoel is met de bal en als team zijn. En dat het niet ook nog is dat je conditioneel echt moet aanpoten om weer mee te kunnen doen.
En tactisch is het dan natuurlijk ook belangrijk om weer één geheel te vormen.
Precies.
Maar dat maakt het natuurlijk allemaal heel erg lastig. Hoe desastreus zou het zijn als jullie pas weer in augustus kunnen spelen? Want dan zit je straks 3 of 4 maanden zonder wedstrijd.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk wel heel lastig.
Ja, ik denk dat het wel lastig is. Alleen, ik denk dat het enige voordeel met dat nadeel is dat iedereen in hetzelfde bootje zit. Dus het is niet dat iemand anders wel onderling nog wedstrijd heeft gespeeld. Ik denk dat het voor iedereen hetzelfde moment zal zijn. En ik denk dat het ook alleen maar eerlijk zal zijn als iedereen op hetzelfde moment weer begint met trainen.
Mm-hmm.
En begint met oefenwedstrijden of gelijk wedstrijden spelen. Dat moet allemaal gelijk staan, vind ik. Anders zou het natuurlijk niet eerlijk zijn dat ze misschien in een bepaalde regio van Italië wel weer getraind mag worden en ergens anders niet. Want dan denk ik dat het wel wat problemen zou creëren.
In die laatste wedstrijd die jullie hebben gespeeld, dat was dus Fiorentina Udinese,
ja.
Was in een leeg stadion.
Ja.
Hoe raar is dat?
Ja, dat was wel heel raar. Dat voelde ook wel echt als een oefenwedstrijd. En voor ons denk ik als Udinese ook wel een nadeel, want wij spelen normaal wel goed thuis. En wij hebben dan ook wel echt de hulp van ons publiek nodig.
Ja.
En nu speel je dan thuis in een wedstrijd tegen een concurrent, een directe concurrent. En
twee punten van elkaar af, ja.
Ja, en zo'n wedstrijd wil je natuurlijk winnen om dat gat ook weer te dichten en overheen te gaan. En dat is dan wel iets moeilijker als jij zonder fans moet spelen. Dus dan is het voor Fiorentina denk ik een gelijksoorte wedstrijd dan als een vol stadion was.
Voelde het als een verplichting ook, want op die dag was ook Parma-Spal. En op het moment dat de spelers daar het veld op kwamen, kregen ze te horen dat ze nog niet mochten spelen. Later, om 6:00, gingen jullie wedstrijd wel direct door, dus zonder vertraging. Was dat vreemd?
Kijk, wij zaten ook allemaal die wedstrijd te kijken. Wij zaten volgens mij net aan de lunch, want dat was om 12:30, geloof ik. En het was het begin ook allemaal een beetje raar, omdat wij zagen dat de jongens in de tunnel waren en daarna weer terug naar de kleedkamer gingen. En toen dachten wij ook, als deze wedstrijd gestaakt wordt, dan zullen wij vanavond ook niet spelen. Want het zal waarschijnlijk hetzelfde moeten zijn voor iedereen. En toen ging het uiteindelijk wel door. En toen was het eigenlijk ook wel duidelijk voor ons dat wij ook zouden spelen die avond. Want de week daarvoor zaten wij ook al in het hotel en zouden we deze wedstrijd ook spelen. En toen was het op het laatste moment werd het ook afgezegd.
Ja, ja, ja.
Ja, dus het was wel een rare situatie. Dus wij zaten ook te denken van, hopelijk nu niet weer hetzelfde. En toen ging het wel door. Dus in die zin was het wel fijn om te spelen. Alleen in zo'n wedstrijd zonder fans vind ik toch een stuk minder aan.
En achteraf geen spijt omdat het risico's met zich meebracht wat betreft het verspreiden van het virus.
Ja, kijk, in die zin hebben wij als spelers dan ook niet alles te zeggen. Want dat was natuurlijk ook wel echt gespreksonderwerp. En wat wij vonden, want sommige jongens die waren het ook niet mee eens. Want die vonden het risico ook niet waard. Want wat ik zeg, wij hebben natuurlijk ook allemaal familie thuis die op ons zitten wachten. En het moment daarna dat we hoorden dat de spelers van Fiorentina positief waren met corona. Ja, toen schrok iedereen natuurlijk hartstikke erg. Omdat je hebt daar 3-4 dagen geleden heb je tegen die jongens allemaal gestaan voetballen. En om elkaar dan geen handje te geven als je net het veld oploopt. Maar daarna dan knal je wel tegen elkaar aan.
Ja, precies.
Dat staat dan ook helemaal nergens op. Dus dat vond ik ook wel best wel scheef. En wat ik zei, gelukkig is iedereen daar heel hard uitgekomen. En bij Fiorentina ook. Volgens mij zijn die jongens ook allemaal beter. Dus dat is dan wel goed nieuws, want dat is natuurlijk allemaal het risico niet waard. Kijk, wij willen allemaal graag voetballen. Alleen gezondheid is toch wel belangrijker, vind ik, dan 90 minuten voetballen.
En, maar die risico's die zijn er natuurlijk nog steeds als jullie straks wel weer gaan spelen over een maand. Maakt dat het een stuk ingewikkelder?
Ja, kijk, dat is natuurlijk wel het grootste vraagteken, want dan moet je ook gewoon heel eerlijk zijn en denken, oké, wat is er nu echt veranderd in deze weken? Behalve dat er natuurlijk in Italië de goede kant op gaat, gaan er nog steeds elke dag veel mensen dood. En dat is natuurlijk heel naar. En voorbereiding voor zo'n wedstrijd kan je natuurlijk heel veel doen met de testen en wij moeten dan in een hotel slapen en mogen niet naar de buitenwereld af, dit en dat. Maar dan zit je ook te denken van wat voor wedstrijden wordt dat dan? Of wat voor competitie?
Ja, precies.
Dan, weet je? Dus ja, ik denk dat het ook wel veel dingen is die, over, ja, die toch wel mee moeten, meegenomen moeten worden in de overweging. En ja, ook gewoon voor de mensen zelf. Kijk, ik denk dat het wel goed is dat, dat de mensen misschien weer voetbal hebben om naar te kijken. Alleen, ja, ik weet ook niet of het misschien ja, wel raar is voor mensen om te denken, oké, iedereen moet nu stoppen met hun normale leven.
Precies.
En wij moeten dan per se doorvoetballen. Geeft misschien ook geen goed signaal af.
Maar ze willen hem per se uitspelen. In ieder geval de bond en iedereen die erbij betrokken is. En dat heeft natuurlijk vooral financiële redenen. Hebben jullie daar ook wel een zegje in als spelers? Tenminste, niet per se als spelers van Udinese, maar als spelers van de Serie A. En wie doet dat dan voor jullie?
Ja, dus onze aanvoerderdienst dan, die praat met alle aanvoerders van alle teams. Ja, er is ook een spelersvakbond in Italië waar ik ook deel van ben.
Ja.
Dus ja, het is wel het idee dat we in die zin allemaal op dezelfde lijn blijven in wat we willen en willen doen. En als, ja, we zijn natuurlijk ook allemaal gewoon, hoe noemen we dat, personeel van de clubs. Dus wij, ja, we hebben wel wat te zeggen, alleen het blijft wel je werkgever. Alleen ja, als ik het gevoel heb van ik vind het niet veilig of ik doe, ik neem risico in die zin voor mij of mijn familie. Dan ben ik denk ik wel de eerste die gaat zeggen dat ik niet wil voetballen. Dus het moet wel logisch zijn wat we gaan proberen te doen om het seizoen uit te spelen. En anders dan moeten we wel even goed nadenken wat we eigenlijk allemaal aan het doen zijn.
Terecht. En nog even als afsluiter. Er lopen bij Udinese natuurlijk een aantal interessante spelers rond. Ja. Als je er nou één uit moet pikken die wij als Nederlanders in de gaten moeten houden. Wie zou je dan noemen?
Ja, in welk opzicht? Om zeg maar voor een transfer of
ja,
voor voetbal? Of,
ja, wat jij wil. Een van de twee. Qua leuk voetbal denk ik vooral.
Ik denk dat er wel natuurlijk veel bij ons gesproken wordt over Rodrigo de Paul.
Ja.
Dat is wel echt een speler voor de voetballiefhebbers. Ik vind dat... we hebben ook een topkeeper. Dat is misschien dan wel wat minder interessant. Maar gewoon Musso vind ik ook wel echt een...
Twee Argentijnen.
Twee Argentijnen. Ik vind Bram Nuiting dit seizoen echt heel sterk spelen. En dat vind ik ook wel leuk. Misschien voor Nederlandse fans om dat te zien, om te volgen. En zoals is, we hebben wel interessante spelers. Dus het ligt ook een beetje net aan wat je leuk vindt. En waar je graag naar kijkt. Maar ik denk dat wij wel een team hebben met interessante spelers.
En daar staat Udinese natuurlijk ook wel bekend om. Zeker de decennium.
Ja, zeker. En ik denk dat er ongetwijfeld wel wat jongens bij ons weer weggeplukt zullen worden. Zoals altijd, zoals je dat zegt.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel een beetje de strategie van Udinese.
Over Musso gaan er al veel geruchten dat Inter geïnteresseerd zou zijn. Maar dat is ook jou niet meer lastig gevallen. Dat houden we ook van.
Nee, er wordt natuurlijk hartstikke veel geschreven. Helemaal in Italië. Dus als die jongens het goed doen, dan is het ongetwijfeld dat er grote clubs genoemd worden. Of dat dan zo ook uitpakt, dat zullen we allemaal zien. Je gunt iedereen natuurlijk wel het beste. Alleen ik hoop wel dat onze beste spelers nog even bij ons blijven.
En terecht. En jullie in de Serie A houden natuurlijk.
Zeker.
Hey William, dank je wel voor je tijd in deze moeilijke, rare periode.
Ja.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was onze podcast van deze week. Volgende week zijn we weer, ik weet niet met wie. Maar daar kijken we altijd even naar. En hopelijk is de gast net zo leuk als deze week. En dank je wel.
Geen probleem. En ik hoop ook dat iedereen goed veilig thuis blijft. En dat we snel weer normale dingen doen.